Goedemorgen, gemeente, gemeente van God. Het is onbeleefd om eraan te beginnen zonder te zeggen wie dat je bent. Hè? Want waarschijnlijk zijn er een aantal mensen die mij minder goed kennen of niet kennen. Ik ga me even voorstellen. Mijn naam is Frank Jullerit. Ik ben getrouwd met Katrien. En we zijn samen een oudste koppel in jullie zuster- of broedergemeente Koekelaren. Een paar weken geleden waren we hier voor een nieuwjaar te vieren. Heel mooie dienst, heel gastvrij. En ik dank ook voor jullie gastvrijheid dat ik hier mag spreken vandaag. Wat doe ik in het dagelijks leven? Ik ben een leraar. Ik sta al ondertussen 34 jaar in het hoger onderwijs, tussen die zogenaamde slimme mensen. Ik ben eigenlijk wat jullie kennen in het Engels een nerd. Mijn discipline is ingenieurswetenschappen, elektronica, ICT, heel geleerde zaken. Artificiële intelligentie en van die zaken. Heel veel kennis, maar niet altijd wijsheid. Dat kan ik beamen. Mijn echtgenote is ambtenaar in stad Xmuiden. En zij, Katrien, trekt ondertussen de zangleiding in Koekelaren. We zijn erbij gekomen. We hebben het op ons hart gehad. Dat de Heer ons daar gestuurd had, na lang gebed. En ondertussen steunen we ook Achille Marijke in de leiding van de gemeente. Goed. Ik heb me laten inspireren. Voor ik spreek ergens, vraag ik altijd aan de heren, ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Toon mij de weg. Inspireer mij, leg iets op het hart. En dan had ik na gebed, een paar keer werd het duidelijk voor mij, iets rond. Iets dat heel krachtig is in onszelf als christenen. Wat wij uitspreken, het woord dat we uitspreken. Ik heb een beetje de leidraad genomen. Besef je de kracht wel van jouw woorden? Dus daar gaan we eventjes over stilstaan. En natuurlijk grijpen we naar het woord van God, omdat er daar prachtige dingen in staan. Even een bedenking. Heb je ooit al een keer afgevraagd, moesten we geen taal hebben? Geen geschreven of gesproken woord? Hoe dat de wereld dan in elkaar zou zitten? Ik ga je een paar scenario's geven. Hoe zou je dan met elkaar communiceren? Je hebt geen taal. Zouden we dan, zoals de dieren, lichaamstaal gebruiken en een beetje grommen en geluidjes maken, zoals de apen? Misschien wel. Maar heb je ook nagedacht, als je geen taal hebt, of het dan eigenlijk wel mogelijk is om na te denken? Kun je dieper nadenken over dingen als je het niet kunt verwoorden? Ik denk dat dat een moeilijk is. Complexe dingen delen met elkaar. Hoe dat je dat zou doen? Zonder taal. Hoe gaan we dan het onderwijs organiseren? Ik denk dat dat dan heel lichamelijk wordt met veel sport en veel beweging en veel mimiek in het gezicht, lichaamstaal. Maar hoe zou je dan ook rekenen en wetenschappen bedrijven? Dat is mijn branche. Stel u het volgende voor. De volgende keer dat je naar de huisarts moet of de specialist en je moet je probleem proberen duidelijk te maken, maar mag geen taal gebruiken. Kun je het voorstellen? Rappige situaties, hè? Je hebt daar een pijn in je darmen, dan kun je er wel naar wijzen, maar wat gapert er? Of de volgende keer dat de stielman over de vloer komt, de elektricien en de loodgieter. Of uw garagist, uw auto doet om, maar je mag het niet uitleggen naar woorden, want dat rapert met in een auto, wordt moeilijk. Hoe ga je afspraken en regels gaan maken? En hoe zou de technologie gaan doen zonder programmeertalen? Je ziet, taal is een heel belangrijke. Je hebt enorm veel grenzen en hindernissen als die taal wegvalt. En we kennen dat. Hopelijk maak je het nooit mee, een dierbare die in coma gaat. Je kunt die persoon wel aaien en een zoen geven, maar er is geen communicatie van hart tot hart. Mensen die doof zijn, die horen niet. En dan gaan we dus lippenlezen doen, gebarentaal, om met elkaar te communiceren. Daar begint het. Mensen ook die blind zijn, ze horen wel, maar dan hebben ze hulpmiddelen nodig om het geschreven woord te lezen, braille. Zwaar gehandicapte personen. Dus om bepaalde zaken uit te leggen aan mensen die minder intelligent zijn. En als je het ook meemaakt, een ernstig letsel in je hersenen, een tumor, een ziekte, verkeersongeval, waarbij bepaalde communicatieve functies wegvallen. De vraag dat ik u stel, heb je ooit al een keer God serieus bedankt dat je zintuigen hebt, dat je mag zien, dat je ogen open doet, dat je zijn schepping mag aanschouwen, dat je geliefde mag zien, zelfs de hond. Heb je hem al bedankt voor je verstand en je zintuigen? Als je het nog niet gedaan hebt, doe dat. Dat is wel dringend. Want die communicatie die je gekregen hebt van hem, stelt je ook in staat om te bidden. En ik vind dat een heel groot mirakel. Jezus, God, begrijpt West-Vlaams. Als dat geen mirakel is, dat vind ik een heel groot. Je mag in je eigen taal, in je plat dialect spreken met hem. Je kent je hart. En als je daarover nadenkt, er zijn heel veel talen op die wereldbol. God begrijpt het allemaal. Fantastisch, daarvoor ben je God. De taal is eigenlijk een wonderbaarlijk geschenk van God aan de mens. En het raakt hart, ziel, verstand. Het is heel wonderbaarlijk. Wij hebben een aantal mogelijkheden gekregen. De schepper heeft daarin voorzien dat wij meer kunnen dan de dieren. Wij zijn eigenlijk heel complexe wezens. We kunnen analyseren, naar een toestand kijken en een diagnose stellen. We kunnen dingen gaan bedenken. We hebben een rijke fantasie, creativiteit, theorie, discussiëren. We hebben dat allemaal. Ik denk niet, ik heb dat regelmatig, als ik aan dieren denk, de kat die ligt te spinnen voor de haard en de hond die rustig in zijn mand ligt. Is die een hond eigenlijk aan het nadenken? Is die aan het filosoferen over het leven? Of is die gewoon zichzelf? En ik heb soms de indruk dat dieren vrij in het nu leven. Zoals het nu is, is het oké. Maar wij zijn wezens die verder kunnen kijken. Wat zijn we van plan om volgende week te doen, volgende maand? Onze reis gaan boeken. We zijn mensen die plannen, die kunnen vooruitkijken, maar ook achteruit. Een vraag die ik al dikwijls gesteld heb, ik weet niet of dat ooit beantwoord is. Kan een dier dat eigenlijk? Ik denk het dat het moeilijker wordt. Als we inderdaad zeggen dat de mensen van de apen komen, ik vind dat een vrij grote belediging. Ik leef in die wereld van de wetenschappers. En dan evolutie is hot topic. Maar het woord van God gaat daarboven. Het is te wonderbaarlijk om dit allemaal niet toe te wijten aan een schepper. Het is eigenlijk vrij analoog. Ik heb ooit een filmpje gezien op YouTube. Die zei heel eenvoudig, als je nadenkt, kun je een schilderij bekijken zonder te verwijzen naar de schilder? Of is dat schilderij dat plots op de muur gekomen? Nee. Zelfs een goed gerecht dat je gemaakt hebt, is dat gerecht daar plots gekomen in de keuken? Dat zou fantastisch zijn. Hè? Nee. Er is daar heel veel liefde in gekropen, voorbereiding, ingrediënten. En ik denk niet dat je een schepping kunt bekijken zonder schepper. Het is zo logisch of dat groot is, maar mensen maken het moeilijk. Waar we vandaag gaan kijken is, je kunt heel veel kennis gaan hebben, maar wijsheid, dat is nog wat anders. Om wijsheid te hebben, moet je bij de bron van wijsheid zijn. En dat is uw schepper, Christus. En daarvoor, ik ga het in de groep gooien. Welk boek uit de Bijbel zou zeggen, dat is een goeie om wijsheid te vinden. Hij zegt, ik ontbreek wijsheid, Heere. En het staat ook in de schrift, als je wijsheid te kopen, bid erom. En hij zal u dat schenken. Wat zou u dan zeggen voor een goed boek? Ik om naar wijsheid te gaan. Je hebt iets op je hart, wat zou u aanreiken? Spreuken, ja, dat is een goeie. En inderdaad, goed geraden, prima. We gaan naar het boek Spreuken gaan. Misschien komt het wel minder voor in prediking. Spreuken omdat het minder geliefd is. Maar er staan prachtige dingen, er staan pareltjes in. En vandaag gaan we pareltjes hebben rond communicatie. Hoe dan we als mensen met elkaar omgaan. Spreuken bevat eigenlijk heel het leven. Er is geen enkel domein dat niet aangeraakt wordt in spreuken dat voorkomt in ons leven. Dat gaat van het huwelijk tot carrière maken. Tot jeugd en opvoeding, tot gezinsleven, hoe dat je elkaar gaat ondersteunen en opvoeden. De kennis van God is ook heel belangrijk geworden, en taal, zaken. Ik heel het leven zit eigenlijk in spreuken. En Salomo, dus de koning, had er een uitzonderlijke gave in gekregen van God. Want de Heere vroeg hem op een bepaald moment, wat wil je, Salomo? En hij vroeg voldoende wijsheid om correct te besturen. En de Heere zei, omdat je niet direct naar eigen egoïstische doelen gegaan bent, ga je dat krijgen van mij en al de rest ga je ook bovenop krijgen. Het Hebreeuwse betekenis van spreuken verwijst, misle is het woordje, en betekent leiding geven en sturen. De spreuken zijn eigenlijk bedoeld om u uw leven te gaan sturen in de goede richting. En die sturing komt er omdat er een bron achter zit die weet wat goed is, hoe dat het moet gebeuren. Het sturen van het leven. En de zwaarte van spreuken is erover nadenken. Meditatie heeft soms een bijsmaakje, omdat dat een oosters tintje heeft, maar mediteren is nadenken met je verstand over het woord van God. En het is een leuk experiment, moet dan maar een keer overwegen, om een keer ene spreuk eruit te pakken en daar een keer de hele dag op door te schieten. Van, Heere, opent mij. Hij gaat fantastische dingen krijgen. De Heer gaat openen wat er eigenlijk in die spreuk bedoeld is. Goed. Maar ik ga je meenemen naar een paar woorden van onze Heere zelf rond het gebruik van je woorden. Een belangrijke om mee te nemen, zeker voor de mensen die de Heer niet kennen, die staan sowieso onder het oordeel, maar die hebben ook een oordeel over wat ze uitspreken. Matteüs 12, 36 is een heel belangrijke. En dan zegt de Heere, maar ik zeg u, dat de mensen van elk nutloos woord dat ze zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Zeker mensen die de Heer niet kennen en die geen vernissenis gekregen hebben, kunnen aangesproken worden op wat ze gesproken hebben. Elk nutloos woord. En er wordt wat nutloos gepraat. We zijn enorm hek van praatprogramma's. Hè. Moet ik kijken in uw tv-gids. We praten nogal wat. Amai, er wordt wat gepraat. Hè. Aan tafel, politieke debatten over al onderwerpen, we praten. En een bedenking is, hoeveel ervan eert eigenlijk God? Het zal heel weinig zijn. Als we willen weten hoe dat we omgaan met taal, moet je naar Jezus kijken, omdat hij was volmaakt in het wikken en wegen. Jezus sprak geen enkel nutloos woord, nooit. Ging niet in discussie als het niet nodig had, was niet nodig. Ging ook niet gaan overtuigen, hij stond in autoriteit, hij kende de waarheid, hij is de waarheid. En in alle rust sprak hij zoals het was. Kijk even naar zijn beproeving in de woestijn met de boze. Dat was niet in een boksering, hè. Dat was niet in een boksmatch, dat was heel eenvoudig. Jezus, heel rustig, tegen de bron van de aartsleugenaar, zei gewoon, er staat geschreven. En hij sprak doodleuk de waarheid van de Heere. En de duivel is een aartsleugenaar, hij haat de waarheid. En het was gedaan. Belangrijk ook, en ik vind het raar hoe dat de geest werkt, hè, maar dat is eigenlijk ook niet raar, dat Joke zo met de schepping afkomt. En dat is Paul eigenlijk ook in mijn preek. Ja, hoe werkt de geest? Johannes 1:1. Jij was begonnen met Genesis 1:1. Johannes 1:1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Matcht volledig met Genesis 1. Het woord is een metafoor voor Christus zelf. En het woord was bij God. Voor de aarde bestond, voor de schepping, was hij in zijn heerlijkheid. Hij was God en hij was God. En dan verwijs ik naar Genesis 1:3. Het sluit mooi aan. God zei, laat er licht zijn en er was licht. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Zie je het woordje staan? Zij. God sprak dus en het was er. In de Hebreeuwse vorm van het scheppen vanuit het niets, bara, komt maar een paar keer voor. God is de enige die kan scheppen vanuit niets naar iets. Is de creatie is het domein van God. Komt heel veel voor. Als je Genesis 1 gaat nemen, ga je heel veel versen bij. En God zei, en dan was het. En het was goed, en het was zelfs zeer goed. Ik ga een paar voorbeeldjes geven hoe dat we spreken in de wereld. En de wijsheid van Salomon toont ons hoe wij ook verkeerd kunnen spreken. Didactisch gezien, deontologisch, ga ik beginnen met hoe dat je het best niet doet. En dan gaan we eindigen met hoe dat je het beter kunt doen. We gaan er een paar uitnemen. Misschien is het interessant om mee te volgen in uw eigen versie, omdat dat nog dieper inkomt, het woord van God in uw favoriete Bijbel. Ik heb de HSV als bron genomen. Dus het kan zijn dat de woordkeuze iets fluctueert volgens de versie die je hebt. En een eerste conclusie is dat je met woorden toch wel dodelijke, vernietigende dingen kunt zeggen. Woorden kunnen echt dodelijk zijn. Spreuken 12, 18 vat dat eigenlijk heel mooi samen. Er zijn er die als met dolksteken praten. Ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing. En dan een hele straf, hè? Dat is eigenlijk heel straf. Spreuken 18, 21. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief geeft, zal de vrucht ervan eten. Ik weet niet hoe je het doorhebt, maar woorden kunnen gigantisch krachtig zijn, maar ook vernietigend. Woorden, zelfs één woord, kan leiden tot moord, zelfmoord en oorlog. En hier wordt het mooi omschreven in de schrift. Het kan zijn als een dolksteek. Dat betekent dat je met een woord iemand kunt figuurlijk een dolksteek geven. En dat er daar schade wordt aangericht. Misschien ja, niet dat die persoon onmiddellijk overlijdt, maar er zal schade zijn. Maar die persoon zal nooit meer dezelfde zijn. Je moet eigenlijk reflecteren over je jeugd en al de leraars en opvoeders dat je ooit een keer gehad hebt. Of de mensen dat je vertrouwde en die gaan u dan torpederen met één uitspraak. Ik kan me voorstellen dat je een ouder bent en hebt een kind die het wat moeilijk heeft. Het is niet zo behaafd, niet zo intelligent, maar die heeft ook talenten. En dat je dan op een zwak moment tegen dat kind zegt, als het weer met een paar buizen op zijn rapport naar huis komt, hey, dom kieken. Heb je al een keer nagedacht wat dat doet met dat kind? Dat kan zijn dat dat kind voor de rest van zijn dagen een minderwaardigheidscomplex heeft, dat dat nooit meer goed komt. Of iemand die problemen heeft met lichaamsgewicht. Als men dan plots u zegt, dik varken tegen u. Dat is niet lief, hè? Maar dat kan binnenkomen. Soms kun je er niet aan doen. Door een genetische of medische aandoening, dat je ergens mee sukkelt. Je hebt jezelf niet gemaakt, je bent zoals je is. En dan gaat men u aanvallen op je uiterlijk of wat dan ook. Het komt hard binnen. Het is een dolkstoot. En dat kan dodelijk zijn. Er zijn mensen die echt gebroken worden. Besef dat je de macht hebt in je woorden om iemand kapot te maken. Echt wel. Wat denk je dat er gebeurt in echtscheidingen, vechtscheidingen, waar de partners ook de kinders gaan opzetten en dus elkaar gaan schaden. Woorden, kwalijke woorden, kunnen een reputatie schaden van iemand, waardoor dat je niet meer die persoon gaat vertrouwen. We kennen een manier van dodelijk omgaan met relaties, dat is liegen. Waarom denk je dat in de 10 geboden staat dat je best niet liegt? Omdat één grote leugen kan een huwelijk kapot helpen. Hoe kan je ooit nog iemand vertrouwen als hij op bepaalde fundamenten ligt en bij zijn leugen blijft? Je vertrouwen wordt kapot gemaakt in relaties. Zo'n woorden kun je vergelijken met giftige chemicaliën en dat trekt in de grond. En dat weet je, men kent dat ook, milieunormen, dat je voordat je een huis koopt of bouwt, dat er een bodemattest nodig is om te kijken of er verontreiniging is. En dan moet er soms afgegraven worden, kost enorm veel geld. Je kunt het vergelijken, die woorden dringen binnen als giftige chemicaliën en kunnen u echt gaan vergiftigen. Hier zie je een verkeerd gebruik van woorden. En ik weet het, is menselijk. Iemand beschuldigt u, beschadigt u, kwetst u, en dan heb je van nature de neiging om te verdedigen en dan komen heel veel scheldwoorden er soms uit. Er is één groot nadeel met woorden, je kunt ze niet meer terugpakken. Eén keer dat ze buiten gaan zijn, keren ze niet meer terug. Dat is een belangrijke, woorden kunnen mensen kapot maken. En als dat uit de mond van een kind van God komt, heeft dat nog zoveel meer autoriteit. Stel je voor dat je zo'n woord krijgt van een zus of een broer. Kun je die persoon nog echt vertrouwen? Ik denk dat je dan de hele geest nodig hebt om die persoon in liefde te kunnen vergeven en hem nog als broer en zus te gaan kunnen zien. Goed, nog een paar voorbeelden. Woorden kunnen absoluut scheuring, scheiding en tweedracht veroorzaken. Spreuken 16:28, een hele mooie. Een verderfelijke man brengt ruzie teweeg. En een lasteraar maakt scheiding tussen de beste vrienden. Woorden zijn superbelangrijke relaties. Denk aan vriendschappen, hartsvriendin, hartsvrienden, je huwelijkspartner, je kinderen, broers en zussen. Woorden zijn heel belangrijk. En ze kunnen schade veroorzaken, zelfs relaties kapot maken. Als christen gaan wij niet vrij uit. Zijn wij beter dan mensen die God niet kennen? Helemaal niet. Wij moeten ook op ons goede zijn. Integendeel, wij zouden meer die ellebogen en die wijsheid moeten hebben. Er zijn die twee groepen mensen die aangehaald worden. En dat is de eerste, is diegene die tweedracht zaaien. Er zijn mensen, misschien kent u ze in uw familie of vriendenkring, die heel graag discussiëren. En die doorgaan, en die doorgaan. En meestal zit er dan een agenda achter, ze willen gelijk al. Je kunt dus met iemand in discussie gaan. En je kunt dat hebben als geëvangeliseerd. Je wil spreken over de Heer. Het kan heel simpel zijn, maar het kan heel complex worden. Omdat die persoon met zijn verstand ernaartoe gaat. En die wil gelijk al en discussiëren. Je had maar hebben, je kent het, op de zondag. Of ja, zie je wel regelmatig wat minder de tuin van Jehovah. Met twee staan dan aan de deur. Heel vriendelijke mensen, maar goed getraind om hun leer te brengen. En die mensen zijn getraind om te discussiëren met hun visie. En dan wordt het een moeilijk spel als je in het verstand blijft gaan. Discussiëren. Klaarstaan met kritiek. En er zijn ook mensen dat je waarschijnlijk kent die blijkbaar altijd met iemand spel hebben. Dat geeft dan blijkbaar energie. Ze moeten ergens in conflict krijgen met iemand of ze voelen zich niet lekker. Ook de slachtofferrol. Die zit in de tweedracht. En dan gaan ook een categorie, de lasteraars. Lasteren is een vorm, is roddelen, is iemand beschadigen, zijn goede reputatie, zijn naam beschadigen. Wat die personen niet weten, een favoriet woordje in Vlaams is de roddeltante. Ik denk dat je niet te ver moet denken als je denkt aan het prototype roddeltante. Hopelijk heb je dit niet in je gemeente. Hopelijk heb je dat niet in je gemeente. Dat is een wortel van bitterheid en een wortel van verderf. Dat is zo. Ik moet die zus of die broer, want je kunt ook spreken van een roddelnonkel, waarom niet? Je moet die met liefde terechtwijzen. Want dat is echt een bron van zwaar vergif. Eigenlijk wat die personen niet doorhebben als ze roddelen, is dat er dan niemand een echte relatie mee wil opbouwen. Waarom is dat niet? Want zodra je niel gaat keren, gaat die roddelen over jou. En je ziet dat soms in kringen, je hebt dat ook in families, dat men lang samen blijft hokken en men durft niet vertrekken, want men weet, als ik vertrek, gaan ze beginnen roddelen over mij. Ik moet daar last van komen als christen. Ze roddelen sowieso. Trek je dat niet aan, ze roddelen sowieso. Maar wat die personen niet snappen, is dat er daar nooit een intieme relatie kan komen, want je kunt ze niet betrouwen, ze gaan roddelen over jou. Het is een oproep is, als je zo'n gedrag hebt, het is sterker dan jezelf, weet dat je daar moet aan werken en vraag de hulp van de Heere. Roddelen is een zonde, want het is schade. Stel je voor dat je iets te weten komt van een broer of een zus, al is maar uit het vorige leven. Ja. Iemand heeft een gerechtelijk verleden. Hij is misschien zelfs in de gevangenis geraakt. En dan komt hij in de kerk. En die heeft echt gekozen voor de Heer en de beleid de Heer. Maar dan komt ergens ter sprake dat die persoon 2 jaar in de gevangenis gezeten heeft. Of een ander probleem uit het vorige leven. Het nadeel is, als je zo dingen weet over iemand, dat je nooit meer neutraal naar die mensen kunt, dat niet meer. Je bent vertekend. En daar ga ik nog niet ernst overdrijven met iemand die een moord op zijn kerf heeft, of pedofilie, of een andere zware misdaad, of drugs of zo. De liefde van Christus zou groot genoeg moeten zijn om dat vorige leven dat die persoon had, dat is vergeven door de Heer, maar kunnen hij daarover? Dat is het belangrijke. Opgelet met roddels. En een oproep, als je in contact komt met een roddeltante en een roddelnonkel, is kort afsnijden. Er niet in meegaan. Je kent dat, hé, op de werk. Ik heb dat regelmatig op de werkvloer. De maandag is dat. Dat is de maandag, hé, bij de koffie. Moeike weten. En mijn reactie is nee. De meesten gaan zo gaan luisteren. Ja, ja, ja. En dan is in een pal roddel. Maar je kunt over de persoon waarover dat roddelt wordt niet meer neutraal kijken. Stel dat het waar is, niet waar. Je moet er met uw verheffenis, je moet er met uw liefde, met de ogen van de Heer naar kijken. Belangrijk. We roddelen soms. Nog een voorbeeldje. Woorden kunnen absoluut leugens bevatten. Ook christenen zijn niet altijd vrij. Een heel mooie spreuk. Spreuken 19:5. Hè. Een valse getuige wordt niet voor onschuldig gehouden. En wie leugens blaast, zal niet ontkomen. Ik moet je beseffen dat deze wereld gevallen is door de zonde. En dat de wereld doordrenkt is door de zonde. Maar de zonde is gekoppeld aan dood, maar ook aan leugen. En we hebben God nodig, de absolute waarheid. Christus is de waarheid, om de waarheid te kennen. En dat doordrenken van die zonde en die leugen dus, zit in alle echelons, overal. Er is geen enkel domein op deze wereldbol die nog niet aangetast is. Medische wetenschappen, justitie, onderwijs. Alles dat je kunt bedenken is besmet door de leugen. En het is voor de mens is het heel moeilijk nog om te weten wat de waarheid is. Er is maar één bron en dat is de Bijbel. Het woord van God en God zelf die via zijn geest gaat spreken. Ik ga een paar voorbeeldjes geven van leugens die heel veel voorkomen. Je hebt heel beleefde leugens. Heel beleefd. Ik ga een voorbeeldje geven. Ja, ik zou wel graag meegaan, misschien de man tot maandag. Maar ik heb al een afspraak. In het beste geval is dat waar. Zit die mens met een afspraak. Maar dat kan eigenlijk betekenen dat hij zegt, ik wil niet mee naar Leuven. Naar Leuven. En dan gaat hij heel op een zachte toon. Ik zou eigenlijk wel meegaan hoor. Maar ik heb een andere afspraak. Maar ik lieg die. Maar hij wil die persoon niet kwetsen. Zo gaan we soms om met broers en zusters, waar dat er echt iets schort. En dan durf het niet zijn. Maar het zou moeten gezegd worden. En ik weet, de juiste keuze van woorden is heel moeilijk. Zeker leidinggevenden in deze gemeente die dan een broer of een zus moeten benaderen. Ja, maar het woord van God is wel duidelijk. En je hebt de kans dat ze van vlammende colère de deur toeslaan en zeggen, bye, in die kerk wil ik niet meer zijn. Maar je moet soms de waarheid confronteren. Ook als ouders, met je kinderen. Op een liefdevolle manier, correcte manier, toch de waarheid spreken. Als ouders continu liegen, wat verwacht je dan welk gedrag van uw kinderen? Dus dat is heel nefast in een opvoeding. Als kinderen betrappen dat hun ouders liegen, dan komt het moeilijk om dat recht te zetten. Ja. Je hebt ook eufemismen. Dat is eigenlijk op een zachte manier iets verbloemen. Een voorbeeldje. Ik denk dat jouw manier van preken of schrijven, dat een beetje te geleerd is. Ik wil ze zeggen, het is eigenlijk bar slecht, trekt eigenlijk op niet. Of overdrijven. Het woordje nooit en altijd. Nooit en altijd. Jij doet altijd, jij zegt altijd, jij doet nooit. Het woordje altijd en nooit, dat is het departement van God. Altijd en nooit, absolute niveaus zijn bij God. Niet bij mensen. En leugentjes om bestwil. We zijn er allemaal schuldig aan. Van de eerste tot de laatste. Of in het zakenleven of in de bankwereld. Wij staan voor kwaliteit. Maar ondertussen persen ze de werknemers uit. En zitten ze allemaal met een burn-out. En weten ze niet waar gekropen. Wij staan voor kwaliteit. maar het zijn slavendrijvers. Snap je? Leugens. En heel mooi is de uitspraak. Ik denk dat we dat allemaal gedaan hebben in onze jeugd. Dat is van die zeepbellen blazen. En leugens worden geblazen. Ze verspreiden en ze tasten de omgeving aan. Heel mooie spreuken eigenlijk. En dat is, de Bijbel is eigenlijk tijdloos. Over 1000 jaar is dat nog geldig. Zal de mens stoppen met liegen? Nee. Maar het is mooi hoe tijdloos het is. En dan ga ik het laatste negatief voorbeeldje geven. Anders denk je, we gaan allemaal met u de moed in uw schoenen naar huis gaan. Amai, zo'n preek, kunnen wij nog wat juist zeggen? Ja, straks komt het goede. Een laatste voorbeeldje. Echt nog een keer op die roddel gaan. Spreuken 11, 13, een voorbeeldje. Wie al lasterend zijn weg gaat, openbaart geheimen, maar wie betrouwbaar van geest is, bedekt een zaak. Jacobus 4:11, broeders, spreek geen kwaad van elkaar, maar ook zusters, spreek geen kwaad van elkaar. En Spreuken 18:8, de woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen, die dalen af in de schuilhoeken van het binnenste. Halve waarheden zijn de grootste leugens. Dat wordt heel veel toegepast. Het zit een stukje waarheid in, maar er zit een verborgen agenda aan. En dan ga je proberen gelijk te hebben, mee opletten. Belasteren, het schaden, het roddelen, zorgt voor anti-informatie. Om, en er zit daar een psychologische drive achter, is de persoon die roddelt, lastert, probeert er beter uit te komen dan de medemens waarop dat hij aan het trappen is. Je hebt misschien nog gehoord van woordje ego-trippen, maar er bestaat ook een woordje ego-trappen. Je trapt ze naar beneden. Heel lelijk. Hè? Een laatste is heel mooi. Ik vind het fantastisch. Als ik zag, mijn oog viel erop. De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen. Roddels komen zo zoetjes binnen. De vrouwenvereniging, soms de dames samen. Wordt er dan een keer beklaagd over de mannen? Alles went behalve een vent. Ja. Of omgekeerd, de man die aan een touw hangt, dan zei, moet ik nu nou, dat ik met mijn echtgenote of met... Het is overal gelijk met die vrouwen. We sparen elkaar niet. Ook als christenen, broers en zusters, zijn we niet altijd lief voor elkaar. Hè? Maar laat het... geen roddel worden. Oké, heel moeilijk. Want het is van nature. Zit ik er in de wachtzaal bij de dokter of aanschuiven, bij de bakker. Gewoon een keer luisteren wat er over wat er gebabbeld wordt. 9 op de 10 keer ga je naar roddels gaan. We zijn het zodanig gewend. En het gaat binnen als een lekkernijtje, als een praline. En we zijn ermee weg. En dat is het gevaar. Het daalt af tot in de schuilhoeken van je binnenste. Het heeft zijn werk. Het heeft zijn werk. De lekonkruid, het wordt gezaaid en het bent te woekeren. Maar je kunt niet meer neutraal en in liefde naar die persoon of die situatie kijken. Gevaarlijk. Dus wek uw woorden en denk je na. Maar we gaan natuurlijk opvoeden. Hè? Het woord van God is om te bemoedigen. Een paar goede voorbeelden geven. De positieve kracht van woorden, waar je het negatief kunt gebruiken, kun je natuurlijk des te positiever gebruiken. Woorden kunnen zeer vrijmoedig zijn. Zoals een houden oring en een halssieraad van fijn hout is een wijze vermaner voor een luisterend oor. Spreuken 28, 23. Wie een mens terecht wijst, zal later meer gunst vinden dan wie met de tong vleit. Hier zegt de Bijbel... Als je een wijze vermaner hebt, en vermanen is niet altijd de les spellen, het is ook iemand zeggen, aanvuren, kom maar jong, laat je niet gaan, maar gaan ervoor, wij zijn er. Vermanen is ook aanvuren, niet altijd de les spellen. En de Bijbel vergelijkt het met een houden oring en een halssieraad van fijn hout. Dus als je broers en zusters hebben, die met wijsheid jou kunnen iets meedelen, dat kan enorm bemoedigend zijn. Ook al doe je dingen verkeerd, of zie je het verkeerd, als dat met wijsheid en liefde geduld gesproken is, kan dat levenslang de goede vrucht geven in jezelf. En dan een heel belangrijke, dat is een gedrag dat we een beetje moeten vooroppassen, iedereen. Wie een mens terecht wijst, zal later meer gunst vinden dan wie met de tong vleit. Dit komt veel voor. Voornamelijk als we personen hebben die boven ons staan in hiërarchie. De leiding, de mensen van de leiding, zijn ook mensen onvolmaakt, kunnen ook blunders begaan. Durf je dan als broer en zuster jouw leider te adresseren in liefde, maar wel wat er gezegd moet worden? Het is gemakkelijk om in de gunst te staan met een grotere. Dan ga je vleien. Stroop aan de baard smeren. Dan ga je vleien om op een goed blaadje te zijn. En ik wil die persoon niet confronteren met de pijnlijke waarheid. De Bijbel zegt, je moet durven terechtwijzen en het benoemen, maar wel met liefde en respect. En later zul je meer gunst hebben. Haalt daar de vrucht van krijgen. Die persoon moet ook reflecteren over wat zijn fouten zijn. En moest ze zelf kunnen bijsturen. Maar als die het nooit van iemand hoort, dan denk je automatisch dat je goed bezig bent. Hè? Dat zie je bij dictators. Ik denk niet dat er ene criticus in de omgeving van Poetin nog aanwezig is. Dus het eerste dat dictators doen, is alle kritische stemmen vermoorden, liquideren, afvoeren. En dan heb je dus rond jou ja-knikkers. Wat je ook beslist, ja-knikken. Want ze weten, als ik kritiek geef, gaan mijn kop eraf. Word ik gefolterd, wordt mijn familie vermoord. Zie je hoe macht werkt? Macht is heel nefast als er geen tegenwicht meer is. Als de waarheid niet meer kan gesproken worden. Zie je heel veel in de werelddidactuur. Dus waar dictators dus niet meer omheven worden door mensen die nog kritisch zijn. Dat is ook de situatie als je met je baas in evaluatie of functioneringsgesprek gaat. Dat je die persoon mag aannoemen. Wie durft er van jullie naast een baas gaan en ik eens een mankementen opsommen? Kan kritisch zijn. Hè? Sommigen mag een C4 gaan halen, hè, de maandag. De waarheid kan heel confronterend zijn. Maar moet je durven doen als christen, maar je hebt daar de leiding van de Heilige Geest in nodig. Om te zijn, soms is zwijgen beter. Dus maar heel belangrijk, vrijmoedigheid, de waarheid kunnen zeggen, had heel veel vrucht. Even. Het is beter naar de mond te praten, op lange termijn. Nog een voorbeeldje. Een paar voorbeelden. Woorden kunnen ook heel veel rust en kalmte brengen. Een paar voorbeeldjes. Spreuken 17:27. Wie kennis van zaken heeft, houdt zijn woorden in. En iemand met inzicht is bezonnen van geest. Spreuken 18:13. Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft, het is hem tot dwaasheid en schande. Wie de eerste is in zijn rechtszaak, lijkt rechtvaardig te zijn, maar dat komt zijn naaste en doorgrond hem. Spreuken 15:1. Een zacht woord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op. En dan de laatste. Met geduld wordt een leider overhaald en een zachte tong kan beenderen breken. Iemand met een, ik ga naar de eerste, met een bezonnen geest, dat is iemand die rustig blijft. Niet cool of afstandelijk, maar gewoon rustig blijven. Je kunt dat hebben, mensen die loketwerk doen, of eerste lijnschulp, hopelijk zijn dat rustige personages. Want je verneemt het nu en dan in de media, spoedartsen, mensen die willen verplegen, brandweermannen, politiemannen, komen heel veel agressie tegen. Ze willen helpen en ze worden eigenlijk aanvallen. Die spoedarts krijgt een pak, een pandoering eigenlijk, omdat die mans vol zit met drugs en drank. En die pikt gewoon niet meer. Maar ook eerst de lijnschulp, gewoon verbaal, kalm blijven. Als je zo een hebt die een vulkaan is, die staat op uitspringen, door gewoon kalm te blingen. Kan het zijn dat de rust terugkeert. Een bezonnen geest. Geetgoofden zijn prikkelbaar. En die willen onmiddellijk het woord. En die willen daad. En die willen gelijk krijgen. En die moet je eigenlijk tot rust kunnen brengen. Er zijn drie grote voordelen van rust. En dat hebben wij. Wij hebben de vrede van de Heere. Wij kunnen in elke situatie, zouden wij moeten, de rust kunnen bewaren. De vrede die de wereld niet kent. Eerste. Als je de rust laat terugkeren, kun je gaan luisteren. Want er wordt soms te weinig geluisterd naar elkaar. Wat zegt hij nu werkelijk? Waar doet pijn? Waar prikkelt dat? Waar zit die frustratie van die mens? Dan kun je maar weten dat je luistert. Ik weet dat ik daar moet aan werken. Mijn job is leraar en dan hoor je te weten, maar ik moet ook leren luisteren naar mijn studenten. Want die kunnen met prachtige inzichten komen. Hij zegt, doe je paardenbril af, meneer Loret. Ik heb een mooi idee. Goed. Een bezonnen geest. Heel belangrijk. Kalmte. Hopelijk heb je een aantal wijze mensen. En dat zijn ook soms oudere broers en zusters. Die kalm naar alles kijken. Die al veel meegemaakt hebben. Relativeren. En die ook kunnen luisteren. Zusters en broers die kunnen luisteren is een zegen. Dat is de eerste mogelijkheid. Als je de kalmte laat komen, kan er geluisterd worden. Een tweede mogelijkheid, de gemoederen kunnen dalen. De barstende vulkaan, die gaat niet uit elkaar springen. Die gaat eventjes timide worden. En als er kalmte is, kan er veel bereikt worden. Opvliegende zaken kunnen escaleren. Dat is like een lont in een kruidvat en dat kan ontploffen. Nog enkele voorbeelden. Woorden kunnen ook leven brengen. Hè? Herinnert u de macht van de tong? Leven en dood liggen erin. Woorden kunnen leven brengen. Door de vrucht van zijn mond wordt iemand goed met goed verzadigd. En wat mensen manse handen verdienen, keert bij hem terug. Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest. En dan verwijs ik even naar Hebreeën. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Woorden hebben de kracht om te kwetsen, maar ook om leven te brengen. En in Spreuken staat het heel mooi, woorden zijn eigenlijk een levensboom. Een boom waar dat er leven uitkomt. Ga het maar hebben als je door een heel moeilijke periode moet. Ziekbed, faillissement, relatieproblemen. Je kinderen gaan in echtscheiding. Ellende, ruzie met een broer en een zus. En dan dat ene troostende woordje, kaartje dat je krijgt, telefoon, koffiegesprek, die kan zo warm doen in het hart, dat het de rest van je dagen bijblijft. Ik denk dat we allemaal leerlingen hebben die veel indruk gemaakt hebben op ons, in de positieve zin, heb er ook die in de negatieve zin indruk maken, maar zegt dat was een wijs man. En dat was niet over die leerstof, maar dat was echt levenswijsheid. En ik dank de broer. Het kan zijn dat één vers uit de Bijbel, of zelfs uit een gedicht, u zoveel kracht kan geven, als het slecht gaat. Daarvoor is de Bijbel ideaal. Want het woord van God is levend. We hebben een God van de levenden, niet van de dood. En het is krachtig. Weet je dat de Bijbel het enige boek is op deze wereld, en er worden maar boeken geschreven, die een mens werkelijk kan transformeren? Je hebt 1001 hulpboeken, hè? 12-stappenplan, 7-stappenplan, 12-stappenplan. Maar dat werkt niet. Dat werkt niet. Dat pakt het probleem niet aan. Het is het enige boek die van een zondaar ik een heilige kan maken. Geen enkel ander boek kan dat. Geen enkel ander boek kan dat. Uw Bijbel is uw bron van kracht, wijsheid en leven. Het is leven. Ik weet niet of je dat weet, maar uw hart kan denken. Ik weet niet of je dat ooit gehoord hebt. Rond uw hart zitten een paar 10.000 neuronen. Neuronen zijn de bouwsteentjes in uw hersenen, waarmee dat je denkt aan alles kunt. Maar er zitten ontzettend veel neuronen rond uw hart. En eigenlijk kan het hart denken. En er zijn situaties, soms levensbedreigend, waar het hart eerder de waarheid weet dan de hersenen. Heeft men recenter ontdekt dat er heel veel neuronen zijn. En men spreekt soms van 3 hersenen. Er zijn er ook ontzettend veel in uw spijsvertering. Hebt u hersenen in uw hoofd, kleine hersenen, grote hersenen. Maar er zijn ontzettend veel neuronen rond het hart. En ook in uw spijsvertering. Men spreekt dus van meerdere hersenen. Uw hart kan als het ware denken. Wat peilt God altijd als hij in confrontatie is met u, altijd uw hart? En het hart is niet die vleesplomp, hè. Die pom die dan dat bloed. In het Hebreeuwse denken is uw hart wie jij als uniek wezen bent. Die persoonlijkheid, die unieke creatie van God, dat is het hart. Die unieke mens gemaakt naar het beeld van zijn schepper, dat is het hart. Uw ware essentie. Wie maakt dat gij Dimitri zijt? Wie maakt dat gij Frankie zijt? De kern van uw wezen, dat is het hart. En dat ziet God. God kun je nooit bedriegen. Moet dat niet proberen. Hij weet het al op voorhand. Is het gemeend? En de grootste afstand dat je gaat overbruggen in je leven, is niet van de Noordpool naar de Zuidpool, is van hier naar hier. Dat is de grootste afstand dat jij ooit moet maken. We zitten soms te veel in ons verstand. En geloof overstijgt verstand. Want het denken, de gevoel en de wil, het zielsniveau. De geest overstijgt dat. En God spreekt het hart aan, de kern van je wezen. Besef dat je kunt denken met je hart. En een laatste, om af te sluiten. Woorden kunnen super hartelijk zijn. Bezorgdheid in iemands hart drukt het ter neer, maar een goed woord verblijdt het. En dan verwijs ik ook eventjes naar Efeze 4. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goed, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Ik denk niet dat er iemand hier zit in deze kerk die geen zorgen heeft. Of bent u de enige Vlaming of Belg die zonder zorgen is? Dan wil ik straks met u koffie drinken. Ik wil weten hoe dat voelt, zonder zorgen zijn. En dan zegt het hart, het hartje wezen wordt er neergedrukt. Je zit met zorgen. En dan komt de genezing. Een goed woord verblijdt het. Je hebt elkaar nodig. Waarom denk je dat je elkaar nodig hebt? Denk je dat je kerk kunt spelen alleen thuis? Je kunt je stille tijd houden. Je kunt dan bidden. Je kunt wat dat je ook doet. Maar je hebt elkaar nodig. Je hebt je broers en zusters nodig. God is een God van wij. Niet van ik. Altijd wij. Laat ons mens maken naar ons beeld. Wij, gemeenschap. Vader, Zoon en Geest zijn uit zichzelf altijd een gemeenschap geweest. En ze, hun liefde is zodanig groot als ze dat willen uitstorten. Gemeenschap vormen. Er is niet ernstiger in dit leven dan helemaal alleen te zijn. Soms droom je daarvan, hè? Een keer op alleen op een eiland zitten. En dan heb je dat gezag en die zorgen niet. Maar gaat een ander zorgen hebben. Waarom denk je dat eenzaamheid een straf is? In de gevangeniswezen is dat goed gekend, die eenzame opsluiting. Maar dat spreekt niet over een uur, hè. Maar je kunt eenzaam opgesloten worden voor een paar weken. Als u enkel uw eten kon brengen, je hebt daar het toilet en dat is het. En dan kijken ze 's morgens een keer door het venstertje of je nog ademt. Dat is een straf, hè. Wij hebben elkaar nodig. Zorgen drukken ons er neer. En we hebben elkaar nodig om elkaar te bemoedigen. Gebruik ook de waarheid die gesproken wordt nooit als wapen. Om ruzie te winnen. Ook met die getuige van Jehovah die aan je deur staat. Of je ongelovige buurman die per se gelijk wil halen. Probeer de waarheid niet te gebruiken om de Bijbel om zijn oren te slaan. Dat moet met liefde gebeuren. Eerst liefde. Of iemand afzwakken. Of gelijk halen. Of klagen. Ik ken een spreuk van een broer en die is blijven hangen. Een broer, ik ook. En we waren ook in een discussie verzeild rond leiderschap. En die vatten dat samen en dat is blijven nahalmen van mij. Niet janken, maar danken. En dat is blijven, ja, we janken heel veel. We wonen aan de beste kant van de wereldbol. Een enorm goed onderwijssysteem, sociaal netwerk, er is tempelheld, er is ziekenkas, bij de beste medische verzorging ter wereld, ook onderwijs is uitstekend. Maar moet ik u luisteren als je met een man in de straat, hoe dat er geklacht en gezaagd wordt. Ik daag u uit, ga ik naar Afrika, ga ik naar India, ga gewoon 2000 kilometer verder naar Roemenië. hoe mensen daar nu leven. Wij klagen. Wij zijn luxeklaars. En ik weet dat dat volk in de woestijn, Israël, 40 jaar aan het klagen was. Denk je dat de Vlamingen beter zijn? Echt niet. Echt niet. Moet ik er gewoon nu hebben dat de elektriciteit in uw straat door werkzaamheden een keer 2 uur uitgaat. Of het stadswater wordt een keer afgesloten. Moet dan een keer de mensen horen. Stel je voor dat er een keer echte beproeving komt. Wat gaan we dan doen? En Paulus wil bemoedigen en zegt, ja, als je mond open doet, is dat het best dat er iets goed uitkomt. En tot opbouw. Daarom wordt er ook gepredikt. Daarom hebben we ook een voordienst. Tot opbouw van onszelf. Opbouw van de gemeente. We zijn er weinig mee gebaat om altijd negatief te praten. En ik hoop dat het een beetje binnengekomen is. Als je geneigd bent om te gaan roddelen over iemand, bijt dan een keer op je tong. Of doe de toerke met een hond. En het gaat misschien passeren. Ik dank u voor uw aandacht en ik ga nog eventjes het gebed vragen erover. Hemelse Vader, o wat een rijkdom is uw woord. Als we durven gebruiken en de tijd overmaken over na te denken, dan gaat het rijpe vrucht dragen. Levenslang. Het is echt het goede zaad. En uw woord is een woord van leven en kracht. Als wij maar de inspanning doen om het te laten zaaien en het tijd geven om het tot vrucht te brengen. Vader, we weten het. We maken snel de fout dat we taal en woord verkeerd gebruiken. Dat we klagen. Dat we negatief spreken. Terwijl we echt soms geen reden hebben. Er zijn ontzettend veel mensen op deze wereldbol die het heel slecht hebben. En die toch positief blijven. Vader, leer ons inderdaad minder te janken en dankbaar te zijn. Voor al het goede vanuit uw schepping. Voor elke dag die een waarlijk geschenk is. Ik dank u voor de kracht van het woord. En leven en dood liggen inderdaad op onze tong. Leer ons als kind van God, kinderen van de waarheid te zijn. En het goede te spreken en elkaar op te bouwen in alle omstandigheden. Ik kan het niet zelf, Heer. Ik heb uw geest daarvoor nodig. En ik dank u daarvoor dat u er zult staan om dat woord te spreken op dat moment onder uw leiding. Ik dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen.
We willen met elkaar nog een laatste lied zingen, lied 928 uit Johannes de Heer, moet de Heiland met mij hebben.